Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Nou oké, Roger, kijkers, ja. We gaan het nog een keer proberen met de camera.
Het was vorige keer een groot succes.
Ja zeker, zeker, een beetje overbelicht.
En ik zat erbij als de Hunchback van Parijs, weet je, die klokken luiden. Maar dus mijn houding is nu in ieder geval hopelijk ook een stuk beter.
Dat je de aandacht voor hebt.
Het is in ieder geval wel lastig, zo'n ding maken. Dat merk ik nu wel, maar laten we hopen dat het goed gaat.
Ja, tegen de schittering mijn bril nog even af. Ja. Nou hoef ik nog niet te veel te lezen, zullen we dat maar weer zien. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Ik heb een casus van de rechtbank Overijssel van 2 oktober 2025. En laat ik even schetsen waar het over gaat, dat iedereen dat weet. Er is een minderjarige uit 2008, die is nu 16 of 17.
Ja.
Er is voor hem al een machtiging gesloten plaatsing afgegeven, maar die is nog niet uitgevoerd. Dus die jongen, er is een machtiging gesloten plaatsing voor hem, maar dat zegt het verhaal niet waarom die niet wordt uitgevoerd. Er is kennelijk geen plek of zo.
Heb ik het nou verkeerd gelezen? Ik dacht dat die gesloten machtiging was afgegeven omdat hij op dat moment, wat jij zo gaan vertellen...
Nee, hij was dus al afgegeven. Okay. Ja, alleen hij werd niet ten uitvoer gelegd. Okay. En toen is hij op een gegeven moment, dus hij was kennelijk nog bij zijn ouders thuis. Nou, er is daar een conflict ontstaan. Ik weet niet, hij had wat vernieuwd en dergelijke.
Zus bedreigd.
Hij is in de auto gestapt.
Van zijn vader.
Van zijn vader.
Zonder toestemming.
Zonder toestemming. Minderjaar. Lekker gaan joyriden.
Joyriden.
Aangehouden door de politie. Hij wil zijn idee niet laten zien of zo. Er is een worsteling geweest. Hij is met de politie gaan vechten.
Ja.
En toen is er contact geweest met de jeugdbescherming.
Ja.
Die hebben toen de kinderrechter gebeld. Van joh, we hebben een gesloten machtiging. Maar ja, we hebben geen plek. Vindt u het goed dat we deze jongen gewoon even een nachtje in de cel opsluiten?
Ja.
En toen heeft die kinderrechter bij wijze van spoedmaatregel gezegd. Ja, goed idee. Zet die jongen in de politiecel.
Ja.
Nou, en wat heb je met spoedmaatregelen? Dan heb je binnen 2 weken natuurlijk, word je gehoord.
Ja.
Als ouders zijnde. En deze beschikking gaat dus over die herbeoordeling eigenlijk.
Ja.
Van die spoedmaatregel die toen is
waarschijnlijk telefonisch is afgegeven.
Ja, waarschijnlijk telefonisch is afgegeven. Ja, ja.
Nou ja, dus even nog helder. Dit is geen makkelijke jongen waarschijnlijk, hè? Als ik het zo allemaal lees, veel problemen.
Dik in zijn puberteit.
Zo is het zacht gezegd. Op zo'n moment is het natuurlijk kiezen of kabelen van ja, wat doe je? Ik bedoel, dit is hem zomaar de straat op sturen wordt lastig. Nou ja, in die zin, dat wil je niet. En die rechter denkt, ja, is zo'n politiecel dan inderdaad dan de enige mogelijkheid die er is?
Ja.
Nou, de vraag, ja, ik zie aan mij aankijken,
het mooie is dan komt er een term bij, hè? Wat zegt die kinderrechter?
Ik
die
kom
zegt
net dat binnen, is, ja, heb die, jij daar wel eens van gehoord?
Ja, die zegt, nou, dit doen we voor sociale bewaring.
Ja, nou ja, ik dacht echt, kijk, ik ben natuurlijk al een tijdje draait als advocaat. Ik denk, joh, het bestaat, de term, hè? Gewoon sociale bewaring. En jij zegt tegen mij, en ik was je te googelen. Ik kan het nergens vinden.
Nee.
Ik denk, nou, dan weet jij het wel.
Nee.
Maar jij zegt ook van ja.
Nee, bestaat niet.
Heeft deze rechter blijkbaar zelf verzonnen op zich.
Of de GI, die kan het natuurlijk aangeven.
Ja. Kan je dus inderdaad een kind sociaal bewaren?
Maar dat denk ik namelijk. Hè? Ja. Ik denk dat het zo is gaan. We weten niet. Ik denk dat het zo is gaan. Ik denk dat die gecertificeerde instelling de term heeft bedacht. Sociale bewaring. En dat zo'n kinderrechter, die natuurlijk eigenlijk gewoon, sociale bewaring. Komt dat überhaupt voor in de wet? Ken ik dat?
Maar het wordt wel in die beschikking opgenomen.
Dus, maar die neemt het dus gewoon maar over.
Maar dus daarna zie je niet meer. Dus dat is het aparte met. Ik kijk buiten deze hele casus om. wil ik nog wel eens weten of je die term daar weer ergens op ziet doemen.
Ja, ja dat vanaf dat... nu is het een officiële term.
Ja, ja, in ieder geval, het staat in een beschikking. Ja. Maar die rechter doet er voor de rest niks meer. Hij benoemt het sociale bewaring.
Ja, ja.
En,
nou ja, deze ja. rechter, dus deze herbeoordeling, die zegt natuurlijk wel, sociale bewaring is niet in de wet geregeld. Die is verder gaan kijken.
Nee, oké, okay, maar dat is zelfs een omgangs-OTS. Maar ondertussen gebruiken we de term omgangs-OTS ook al duizenden keren.
Ja, ja, precies.
Snap je wat ik bedoel? Dus, ja. dus hij constateert alleen maar dat het niet in de wet staat.
Maar dat is niet een juridische term, maar meer. Hè? Dat is het doel. Maar ja, dat is het doel. Hier, je kan je ook zeggen, dit is het doel.
Als jij, ik neem aan dat je als advocaat ook wel eens bij de rechtbank komt en dat je zegt van ja, ik vraag een omgangs... Of dit is een omgangs-OTS.
Tuurlijk, tuurlijk. Dus wordt altijd ontkend.
Nee, oké.
Er is altijd meer aan de hand.
Nee, right. Maar ik bedoel, ja. Ik vind op zich, het, buiten alle grollen heen, ja, is het wel een goed bedachte term.
Ja.
De vraag inderdaad hier is van, oké, blijkbaar bestaat er dan toch misschien iets als een sociale bewaring sinds nu, sinds deze beschikking.
Ja, dat is dus niet zo.
Maar kon dat?
Nee, maar is dus ook niet zo. Hè? Dus dat zegt deze rechter ook.
Nou, dat vaak maar af.
Sociale bewaring is niet in de wet geregeld. Dat kan niet.
Nee. Alleen sociale bewaring zou, maar daar komen we daar wel op, zou misschien inderdaad dan toegepast kunnen worden op het moment dat de casus zich daartoe leent. Nu past het in niks, komen we zo op.
Nee, maar het staat ook niet in de wet.
Nee, het staat niet in de wet.
Nee. Dus dan kun je altijd termen verzinnen natuurlijk, maar het staat gewoon niet in de wet.
Nee.
Dus dit, en dat is natuurlijk, en ik vind het dus heel goed hè, van deze rechter, deze beschikking. Dat hij gewoon de wet erbij pakt. En zegt, nou, deze jongen heeft in de politiecel gezeten. En kan dat. En hij gaat het helemaal afpellen. Hij begint met te zeggen, mijn collega heeft een week geleden gezegd, sociale bewaring. Nou, dat kent de wet in elk geval niet.
Nee.
Hij is verder gaan kijken in de wet. Wat kan dan wel? Nou ja, we hebben een machtiging gesloten plaatsing.
Ja.
En er staat vervolgens in de wet geregeld hoe je daar uitvoering aan kan geven.
Nou, moet geven.
Er zijn wel diverse opties in elk geval.
Hij noemt vier ja. voorwaarden, of althans vier ja. instituten die daaronder kunnen vallen.
Ja, maar niet de politiecel.
Niet de politiecel.
Dus dat kan gewoon niet.
Wat ik begrijp, want zover hè, ga ja. ik wel met deze rechter mee.
Ja.
Dat ik zeg van oké, politiecel, je kan je bij een gesloten machting aan het uitspraken, het moet duidelijk zijn, moet natuurlijk iets van toezicht zijn. Het idee moet zijn van, we willen juist met allerlei therapieën of doelstellingen kijken of we de minderjarigen weer binnen dat gesloten setting weer door kunnen laten stromen naar.
Ja.
Ja. Ja, politiecel zit jij natuurlijk in dat hokje. En that's it. Dus daar zit natuurlijk totaal geen enkele manier van scholing of wat dan ook bij. Van joh, daar gaan we deze jongen beter
nee,
voor.
Nee. En het is gewoon natuurlijk een hele andere omgeving. Hè, dus de politiecel kan niet. In de politiewet zegt de rechter nog, daar staat ook wel iets over van. Nou ja, je kan hulp geven aan iemand hè, die dan hulpbehoevend is. Ja, daar valt dit eigenlijk ook niet
artikel 3 politiewet.
Onder.
Het enige wat ik wel vond is, hij benoemt dat dan wel.
Ja. Yeah.
Maar dan pelt hij niet meer in de beschikking uit van wat dan waarvoor dat het niet aan artikel 3 politiewet voldoet.
Oké. Okay.
En dat is ook bijvoorbeeld als voorloop op wat jij zo gaat zeggen natuurlijk dat hij zegt valt ook niet meer onder artikel 3 van het IVRK. Maar hij benoemt het wel dat het daar niet onder valt of in ieder geval...
Het is gewoon een oordeel. Ik vind... dat het niet ondervalt, zonder dat het gemotiveerd wordt. Ja,
dus die motivering over die gespoten machting uit huisplaatsing, daar noemt hij vier elementen waar het niet aan voldoet. Ja. Dus dat is helder.
Ja.
Maar waarom dat het inderdaad niet valt? Want artikel 3 politiewet zegt eigenlijk min of meer van, nou ja, als het echt gewoon sprake is van een zeer ongewenste situatie waar de minderjarige dan in moet verblijven.
Oké, gaat het over een minderjarige of is dat meer van geestelijk...
Ik weet niet of artikel 3 politiewet specifiek... Nee, is niet specifiek voor minderjarigen.
Nee, precies. Nee.
Maar het gaat erom van... Er waren twee opties. Of die jongen gaat de politiecel in... om daar te verblijven. Of hij wordt op straat. Hè? Dat was even op dat moment, hè?
Nou ja, daar wil ik het wel even over hebben.
Nou ja, oké, maar dat was voor op dat moment de visie. Ja. Het is of de straat op, de nacht in en dan maar zien wat er met hem gebeurt.
Ja.
Of inderdaad, en dan zegt die rechter zegt min of meer van ja, sorry, ik ben ook even een bril op, van dat die omstandigheden van de straat op gaan, dat is dan niet dermate schrijnend en uitzonderlijk nee. Dat ik, nou ja,
ja.
16 jaar, misschien 17, nee. Nou, in ieder geval zeg maar tussen de 16 en 17 jaar,
ja.
Je wordt de straat op gedonderd
ja.
In de nacht.
Ja.
En dan?
Ja, nou, die zoekt ja, ze echt toch wel?
Nou, dat, ja, dat, ik vind het wel. Ik vind, persoonlijk ja. Vind ik het wel schrijnend genoeg.
Oké.
Nee, maar dus, nee, maar het gaat er mij om. Dus je hebt hier al twee personen zitten. Jij zegt, nou, ik vind het wel meevallen. Ik zeg, van, ja. Nou, ik vind dat schrijnend.
Ik denk
nee, maar ik zie daar de rechter dus wel een oordeel over hebben.
Ja.
Maar niet motiveren. Wat is daar dan niet schrijnend aan?
En uitzonderlijk schrijnend. Nou, omdat, waarom? Omdat ik denk dat er genoeg kinderen zijn voor die leeftijd die bijvoorbeeld het heel laat maken of al zelf op stap gaan. Op die tijd ga je zelf pak je tienertour. Heb je dat gedaan? Hop, interrail
nee,
met de trein op vakantie naar, naar Joretemar 16, 17. Ja, maar je redt jezelf.
Daar kies je toch vrijwillig voor. Kijk, zijn idee was van die jongen, ik ga
nee,
joyriden
is er een groot
ik ga
probleem?
Die auto crossen de hele nacht.
Oké, maar is er een groot probleem? Als die jongen gewoon op straat wordt gezet en zegt, nou ja, je kan vanavond even niet bij je ouders. Je gaat ook niet in de cel. Zoek het maar even uit. Waarom zou die geen vriend hebben waar hij terecht kan?
Ja, maar dat is de clue. Dat weet ik niet. Dat weet
jij
ook
niet. Nee, maar je oordeelt wel van, nee, maar ik vind het wel heel schrijnend dat die jongen op straat terecht
Als ik geen informatie heb, vind ik het schrijnend genoeg persoonlijk. Om wat hij dan ook heeft verflikt, dan toch vind ik het schrijnend om zo'n jongen juist...
Dus dan
voor
zou
hetzelfde,
jij als rechter zeggen van, nou ja,
handen,
doe dan maar in de cel.
Nou, dat is dan ook dadelijk waar ik je over wil, jouw oordeel over wil hebben. Ik heb nu al lang
nee,
in de gaten...
Nee, maar vraag, wat zou jij dus doen als rechter? Jij bent rechter. Zeg ja, jij, nou, dan maar in de cel. Want ik maak me zorgen om als die op straat komt.
Jij sluit het nu al gelijk kort naar wat mijn mening is over deze
ja?
beschikking.
Ja, ja, ja.
Ja, nou, ik zeg het niet heel snel, maar ik ben het wel eens met de oorspronkelijke rechter die heeft gesteld van, nou oké, dan in de cel.
Oh ja?
Ja.
Oké, okay. Heb je wel eens in de cel gezeten?
Ja. Luister.
Voor een kind in de cel.
Nee, maar er zijn... Nou, ik heb wel cellen gezien, maar je hebt natuurlijk... Ik weet niet hoeveel het bij een politiecel zo is. Maar je zou zelfs kunnen overwegen van... Oké, zijn in een politiecel en ik zet er een televisie bij.
Ja, en ik laat de deur open. Dat is,
nee,
dat is het punt
dat is,
natuurlijk.
Dat is
ja, dat is punt, je wordt opgesloten, hè? Dat is natuurlijk het punt met zo'n cel.
Ja, maar het gaat er nou toch om van... Dan waarborg je wel zijn veiligheid. Je waarborgt wel zijn veiligheid.
Ja, maar waarom zou die onveilig zijn? Volgens mij gaat het daar niet over.
Nee, maar luister.
Veilig.
Anders gesteld. Stel, jij bent die rechter. En jij zegt, nee, hij gaat die politiecel niet in.
Nee.
Hij gaat gewoon de straat op. En de volgende,
nee,
even gechargeerd.
Nee.
Ja.
Nee,
want dat is de clue. Hij gaat de straat
op. Wat je als rechter moet beoordelen, is kan ik een maatregel nemen?
Nou. Hij ja. gaat dus, en de consequentie van ja, dat is natuurlijk ook kinderrecht.
Dat is allemaal interpretatie die komt.
Nee.
Dat is juist de
nee,
grote
nee.
ellende natuurlijk altijd. Hè?
Ja, maar dat is natuurlijk het jeugdrecht. Het jeugdrecht is natuurlijk ook nog wel denken over de consequenties die je als rechter neemt.
Ja, maar daar maken wij toch
de
juist
gevolgen.
Steeds een punt van. Dat je zegt van ja, maar
ja.
elke keer gaat een rechter
ik
die gaat
net
maar...
Ik zei al van, ik ben het niet snel eens
nee,
met rechters, maar in dit geval... Nee, maar ik was even aan het chargeren.
Ja.
Zeg nou, jij zegt nou, ik doe hem niet, die politiecelling, oftewel hij gaat de straat op. Die auto, heeft hij,
uit,
nee,
hij,
die auto
ja?
heeft hij niet meer, want hij bedoel, zijn vader die heeft die sleutel afgepakt, hij heeft niks. Dus hij staat letterlijk op straat.
Ja.
En de volgende ochtend word jij gebeld of het jou komt ter orde dat die jongen wat is overkomen.
Ja, hij heeft hij niet goed geregeld.
Dan heeft die rechter uiteindelijk een beslissing genomen met gevolgen. En op het moment dat je hem in die politiecel zet, weet je in ieder geval dat je de verantwoordelijkheid hebt genomen dat hij in ieder geval veilig was voor die nacht en dan de rest zie je wel daarna.
Ja, ja maar goed. Lees hier niks over onveiligheid, hè? Die hele beschikking.
Nee, maar het ging
niks
over onveiligheid. Het gaat over artikel 3 politiewet. Is het schrijnend genoeg en uitzonderlijk genoeg om iemand die dan...
Ja, maar daar lezen we dus niks over. We lezen, die jongen die heeft een bedreiging geuit. Hij is iets vernieuwd. Hij is gaan joyriden. Er is een gesloten machtiging en zijn ouders willen, die hebben tot nu toe hebben ze altijd, kon hij daar nog blijven?
Nou, dat kon hij niet.
Maar nu zeggen zijn ouders, joh, vandaag hoef je in elk geval even niet terug te komen. Hoezo is dat een veiligheidsprobleem voor die jongen?
Nou, kijk, ja, weet je...
Dat lees ik
het,
niet.
Het blijft koffiedik kijken natuurlijk in die zin. Ik bedoel, ja, als ik zou lezen van deze jongen heeft 100 euro meegekregen en kan in een hotel...
Ik ben er heel strak in. Als je geen informatie hebt, kan je geen beslissing nemen.
Maar dat zou dus betekenen dat jij hebt hier ook nu geen informatie.
Nee, dus kan kunnen je wij
ook
niet nemen.
Nee, maar dus kunnen wij ook niet over deze beschikking oordelen.
Jawel.
Nee, want er is totaal geen informatie. Ik wil weten waarvoor dat hij deze situatie niet schrijnend genoeg vond. Kijk, misschien, wat ik al zeg, misschien speelde er wel mee.
Maar andersom, er blijkt dus nergens uit dat hij op een bepaalde manier hulpbehoevend is. Anders zou het er wel staan, maar dat is er niet. Dus dat is precies wat die rechter zegt. Ja. Ik zie hier geen hulpbehoevendheid. Dus...
Dat is achteraf, hè? Deze rechter kijkt achteraf. Ja, maar wat voor informatie heeft hij op dat moment?
Nou, niet meer dan anders. Die eerste rechter had dat toch ook... Oké, dan had hij kunnen vragen natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk fijn met die spoedmaatregelen. Vraag dan door. Oké, is het enige probleem, gecertificeerde instelling, dat er geen plekje is binnen de gesloten instelling? Als dat het enige probleem is, ja, dan vind ik...
Dan is het, maar ja, dan nog. Ah, kijk. Ja, dus dat is het moeilijke aan zo'n zaak. Wij hebben die informatie niet van de oorspronkelijke eerste rechter die hierover even over moet oordelen. Je weet niet welke informatie dat hij van de gezinsvoogd heeft gehad of van de GI.
Ik vind, als het relevante informatie was, had het hierin gestaan.
Nou ja, oké. Als jij dat zo stelt, kan ik me daarin vinden. En dan kun je stellen over, nou oké, dan is er...
Ik vind, wat ik nou veel te kort door de bocht vind, is kennelijk hebben ze geen plekje. In de instelling.
Nee.
Ja? En nou zitten we met dit probleem van die jongen, die dus dan de straat op wordt gestuurd. En ja, god, dan maken we ons zorgen over, kan die dan wel onderdak vinden? Wat kan er verder nog gebeuren? Nou, zorgen. Dan kan je toch, zo'n instelling, is het dan echt niet mogelijk om dan gewoon even een... te zorgen dat die jongen daar op een matrasje ergens kan liggen.
Ja, maar dan krijg je weer de vraag, valt dat onder een gesloten machtiging?
Ja, waarom niet?
Nou ja, omdat...
gesloten machtiging?
Nee, omdat dat is de vraag van, oké, dan kom je op die stukken van nummertje 1, 2, 3, 4, wordt die ergens neergezet onder een van de instituties of instellingen?
Ja, maar dat is mijn stelling, hè? Van,
ja, oké.
Je hebt gewoon zo'n instelling, die zegt alleen, we hebben geen plek. He, want de kamertjes zitten vol. Maar kan je dan in dit geval niet even regelen dat die jongen daar gewoon dan kan slapen?
Nee, dat begrijp ik. Nee. Ik begrijp wat jij bedoelt. Maar goed, blijkbaar niet. En blijkbaar heeft die GI daar ook geen zin in. Ja, zo weet je, je zou kunnen zeggen, kom bij mij. Maar goed, oké.
Bij die gezinsvoogd. Okay, wat zie je daarvan?
Wat?
De gezinsvoogd zegt, nou, kom dan maar, weet je wel. Ik heb een goed hart, ik maak me zorgen. Je mag bij mij vannacht bij mij slapen.
Nee, nou ja.
Wat vind je daarvan?
Nou, uit mensenperspectief zou ik dat wel een...
Want juridisch kan het niet, hè?
Nee, juridisch kan het.
Er is geen machtiging voor.
Maar hij kan het namelijk dan in de context van menselijke humaniteit van kom dan maar bij mij.
Ah, oké, dus eigenlijk nee. Zeg jij dan, hè, om het dan toch juridisch te maken, artikel 3 IVRK. Wij hebben de zorg... als overheid, om ook voor de veiligheid en onderdak en goed voor het kind te zorgen. En we hebben hier een gesloten machtiging, maar goed, er is geen plek. Goed, ik heb als gezin zo toevallig, ik heb een plekje over en er moet toch een oplossing komen. En er is weliswaar geen machtiging voor, maar kom dan maar bij mij slapen. Dan zeg jij, IVRK, juridisch goed
Nee, jij zet mij nu onder de IVRK. Ik zei, het is een humane oplossing.
Okay.
Hij had ook maar kunnen zeggen, ik ga een kerk bellen en dan kan hij dan.
Is die juridisch te verantwoorden, die humane oplossing?
Dat zegt deze rechter ook uiteindelijk. Die zegt van, oké, onder 3 IVRK valt het ook niet. Want er zijn wel zorgen, maar ook hier weer... Hij is niet zodanig kwetsbaar dat je dus dan maar weer 3 IVRK kan... Dus ja. 4 keer zegt hij, deze jongen is niet kwetsbaar. Of niet zodanig kwetsbaar dat of die politiewet erop hanteerbaar is of 3 IVRK.
Nee, logisch. Hij is gewoon lekker aan de rondjes in de auto van zijn vader.
Dat was zijn keuze. Nogmaals, dat was zijn keuze. En dat is hem afgenomen. Ja, en dan sta je dan midden in de nacht.
Is zijn onderdak is afgenomen. Ja. Hij had daar de hele nacht kunnen slapen.
Theoretisch zou je dat nog wel kunnen bedenken. Toch? Ja. Je had kunnen zeggen, joh jongen, luister, gaan we in die auto liggen, maar we doen wel die deurslot, die sleutel krijgen niet. Maar, weet je, We lachen er natuurlijk nu om, maar het is ondertussen wel, daar komen we natuurlijk wel sowieso voor het juridische gedeelte nog verder op, van ja, het is natuurlijk, vind ik wel, zo'n rechter die 's nachts daarover wordt gebeld. Nou, ja, weet je, moet je dan altijd al je acties dan maar een juridische onderbouwing kunnen geven achteraf.
Nou ja, goed, dat is toch...
Ja,
dat is,
nou ja, je bent... Ja,
ja, misschien ben als we dat gaan loslaten, dat is het hele punt. Dan gooien we gewoon het wetboek weg en dan zeggen we, nou, 3 IVK en de rechter moet maar beslissen. Dat vind ik juist nee. Dat moet juist veel concreter beschreven worden, omdat de normen nu eigenlijk al veel te open zijn. Hè?
Maar dit is wel een heel mooi punt, hè, voor de luisteraars en voor de kijkers. Ja. Ik ben wel eens benieuwd naar de meningen hierover. Ik bedoel, het is denk ik wel... Dit is... Kijk, je kan links en rechts, Marco, maar dit is wel een... Dit is een moeilijke kwestie.
Mm-hmm.
Dit is een moeilijke kwestie.
Nou ja, blijkbaar.
Ja, nou ja, zeker. En ik weet zeker dat er mensen zullen zijn die zullen zeggen, nou oké, ik geef Schelen daarin wel gelijk. Hè. Ik hoef geen gelijk te hebben, maar bij wijze van spreken. Of ik geef Erkers gelijk. Ik wil het altijd graag hebben, maar dat geldt voor iedereen. Maar wat, kijk, weet je, als we dan even naar de beschikking zelf gaan, dan zegt deze rechter, ja, ik herroep hem, had die rechter niet mogen doen.
Ja.
Maar, zie jij dan wat hij dan had moeten doen?
Nou ja, ik vind dus dat die rechter...
Ik vind de beschikking van niks, want dan vind ik gewoon, geef me dan... Want kijk, die advocaat, die heeft dus de advocaat is uiteindelijk bijgeroepen, ja, voor de minderjarigen toegewezen. En die zegt terecht, luister, dit had helemaal niet gehoeven, want deze jongen, want dat is nog iets wat we niet verteld hebben.
Ja.
De politie had op dat moment gezegd, wij hebben te weinig aanknopingspunten om deze jongen vast te zetten op strafrechtelijke gronden.
Ja, precies.
Nou, zegt die advocaat, ik weet niet, joyriden, vernielen van dingen, obstructie van agenten en daarmee op de vuist gaan, is voldoende om hem in ieder geval een nachtje in de politiecel te laten. Nou ja, hè, daar kan je nog wat over bedenken.
Ja, precies. Want in principe is het natuurlijk voldoende voor een voorlopige hechtenis. Wij doen geen strafrecht, hè, maar goed, dit weten we dan nog wel. Het is voldoende voor een voorlopige hechtenis. Alleen bij minderjarigen heb je dan natuurlijk wel weer even een andere afweging. Hè?
Ja, maar misschien dat dan die afweging van anders gaat hij de staat op misschien ook wel weer. Of je kan zeggen, ja, het is vluchtgevaar, weet ik veel wat.
Nee,
weet je.
En volgens mij wat ook nog wel eens zou kunnen, maar goed, dan weet ik het dan weer onvoldoende, is of juist bij minderjarigen in hechten, of je dan wel weer ook zwaardere delicten moet hebben. Dat er een hogere straf op moet staan.
Nou ja, kijk, wat ik uit deze beschikking opmaak, is dat die advocaat van de minderjarige dit stelt. Nou, ik neem aan dat daar dan wat in zit. En ten tweede, dat die rechter dat ook volgt, maar zegt, ja, het is uiteindelijk niet gebeurd. Dus het is een mankement geweest van de
rechter
politie.
Zegt het eigenlijk ook wel, hè? Die zegt van, ja, volgens mij had je hier dat ook nog
kunnen. Nou, daarom. Doen. Dus laten we vanuit gaan. Dus in die zin, sowieso natuurlijk letterlijk een gemiste kans. Dan had je gewoon alles onder het strafrecht kunnen omkaderen en had de jongen daar een nachtje gezeten en dan de volgende dag kijken we weer wel.
Ja.
Dan nog is het natuurlijk heel apart, want eigenlijk zet je hem in die cel op omdat je dan denkt, anders gaat hij de... Gaat
ja, maar, precies. Ja, dus het was geen onderzoeksgrond, geen herhalingsgrond, nee. Dus dan is het gewoon van sociale bewaring.
Nou ja,
dus dat blijft lastig. En dan ga je inderdaad, eigenlijk zegt die rechter en dan ook die advocaat, van nou ja, goed, je had die artikelen gewoon oneigenlijk kunnen gebruiken.
Ja. Nou, en waar je nu, ik denk, nog het meest belangrijke in deze beschikking is, is dat het signaal nu is van die advocaat, die zegt, luister, allemaal leuk en aardig, dat sociale bewaring, mm-hmm, hè, die term die nu verzonnen is. Maar als wij daar als Nederlandse staat toe overgaan en het blijkbaar normaal wordt dat je bedenkt van, nou ja, dan gaan we maar sociaal bewaren, oftewel van, we doen maar wat. Ze zegt, dan val je tussen wal en schip, want het bestaat niet in de wet. Hè? Het is niet opgenomen in de wet. Dus deze jongen had dan ook geen advocaat toegewezen gekregen. Die oorspronkelijk, als je binnen strafrecht valt, krijg je gelijk een advocaat toegewezen. Had hij dus vertegenwoordigd kunnen worden. Ja. Dat is allemaal niet gebeurd, dus hij is die politiecel ingezet. Zijn rechten zijn daarmee heel erg geschonden. Want hij heeft geen rechtsbijstand gekregen.
Ja, precies.
En toen dacht ik, waar ken ik dat van? Waar ken ik dat van in het jeugdrecht? Vrijwillige uithuisplaatsing.
Ja.
Dit kan je 1-op-1 leggen. Sociale bewaring en vrijwillige uithuisplaatsing betekent eigenlijk dat je ofwel gedwongen of ongedwongen, afstand doet van jouw rechten. Om even voor de kijkers die het niet volgen.
Ja, het verschil is natuurlijk wel dat hier werd het wel gekoppeld aan een maatregel, hè, aan een machtiging uit huisplaatsing, een gesloten plaatsing.
Ja.
Waarvan die rechter dan zei van, nou, oké, die mag je ten uitvoer leggen in een politiecel. Hè, dus, vreemd genoeg heeft de minderjarige daarin geen rechtsbijstand gekregen. Die op het moment dat je naar de voorlopige hechtenis gaat natuurlijk wel rechtsbijstand
krijgen. Nee, en ik zeg voor alle duidelijkheid, bij vrijwilligheid huisplaatsing is het min of meer altijd natuurlijk gedwongen van, nou, u moet uw kind maar afstaan en ga maar zonder dat
rechtbank aan te passen. Nee, maar dan heb je maar geen rechtsbijstand. Dus, hier komt wel een rechter aan te pas, alleen je hebt geen rechtsbijstand. Maar stel dat zo'n advocaat er dan bij was gekomen. En dan was gezegd van, nou ja, we hebben inderdaad geen recidievegevaar, we hebben geen onderzoeksbelang.
Dus een strafrechtadvocaat had waarschijnlijk gezegd, dus moet hij op vrije voeten komen.
Precies, dus dan had je dat ook weer, ja.
Nou ja, dus dat is zijn stelling. Ja. Alleen je zou natuurlijk kunnen zeggen van, nou ja, luister, op dit moment vindt de officier van justitie dat deze jongen, die heeft zoveel agressief gedrag vertoond, vertrouwen. Maar in ieder geval, de kans is aannemelijk dat ze dan toch, dat die advocaat in ieder geval dan zou zeggen, strafrechtadvocaat, van, nou ja, oké, hij moet op vrije voeten gesteld worden. En die geeft die jongen een hand en die zegt van, nou oké, mag ik je BSN-nummer, want dan kan ik het in ieder geval afschrijven op de toevoeging klaar.
Maar misschien, misschien had hij nog een kamer over.
Ja,
maar die had ook natuurlijk kunnen kijken naar vrienden of kennissen of buren. Of, weet je, ik denk
maar
dat er gewoon...
Ja, maar daar zit je alweer. Ja, de gezinsvoogd doet ook niks.
Nee, dat blijkt hier niet uit. Maar ik denk, joh, dat is toch vast wel een keer... maar goed, dan heb je die machtiging. Ook daarvoor geldt natuurlijk. Maar ja, die machtiging werd toch al niet ten uitvoer gelegd. En als die ouders het goed vinden, ja, dan krijg je dat weer. Die ouders zouden het dan goed vinden dat hij bij een vriend slaapt. Dat valt niet onder gesloten machtiging. Dus dan zou er eigenlijk weer... Want als ouder mag je dat dan officieel niet goed vinden. Er moet een machtiging zijn. Dan zou er toch wel een machtiging gevraagd moeten worden dat hij bij je vriend kan blijven slapen. Of officieel, juridisch gezien.
Nou ja, ik weet niet. Die ouders hebben natuurlijk gezag. Dus als ze zeggen, nou, laat hem maar bij die vriend slapen.
Ja, maar dat is natuurlijk 265 maar... zegt. Hè? Als je een OTS, want er is een OTS natuurlijk ook. Als je een OTS hebt, dan kan dat weer niet. Maar goed, dat was dan... misschien nog het minste. Maar, wat ik nog even wilde benoemen, wat wel fijn is ook, want we hebben het daar eerder over gehad ook, in het kader van de spoedmachtiging uit huisplaatsing, dat dus die spoedmachtiging wordt genomen door rechter A. Vervolgens is er meestal rechter B, soms ook rechter A, maar meestal is het rechter B, die vervolgens een nadere beslissing gaat nemen over die spoedmachtiging. Was het terecht? Nu hebben we wel ouders gehoord. En... het was mij dus ook al opgevallen dat daar heel verschillend mee omgegaan wordt. De ene rechtbank, met name rechtbank Den Haag, die zegt, nou, daar doen we helemaal niks mee. Je gaat maar lekker in hoger beroep, als je het niet eens wil met die spoedmachtiging. En bij andere rechtbanken zie je een palet aan mogelijke beslissingen die dan rechter B neemt. Ik herroep hem, ik bekrachtig hem, ik doe er niks mee, ik vernietig die beslissing. Nou, en in deze beschikking... noemt die rechter dat ook met zoveel woorden? Zeg, nou, dus eigenlijk, rechters gaan daar heel op verschillende manieren
mee om.
Met een aantal verwijzingjes. Nou, ik kan er nog een hele zooi aan toevoegen. Dus dat is, vond ik in elk geval wel.
Ik vind dat
daar wat meer helderheid en lijn in moet komen.
Mee eens. Ik weet wel dat, gelukkig is dat wel veranderd, maar. Voorheen, jaren geleden, had je nog dat de rechter A ook nog eens een keertje beslist over zijn eigen. Spoedmachtiging die op dat moment heeft gegeven. Je ziet gelukkig wel dat er steeds meer een andere rechter naar kijkt.
Ja.
Maar wat ik ook wel weer bijzonder vind, en dat is ook weer typisch jeugdrecht. Die rechter die kan wel herroepen.
Ja.
Maar ja, het is al gebeurd, hè?
Dus
dat is altijd met jeugdrecht. Dan kan je wel zeggen, nou ja, het had niet gemogen. Maar ondertussen is het leed al geschreven.
Nee, maar je zegt wel, het is voor de volgende keer natuurlijk. Het is natuurlijk allemaal met jurisprudentie. Ik bedoel, we pakken natuurlijk steeds terug op andere uitspraken.
Nee, tuurlijk. Alleen de vraag is, gebeurd dat de volgende keer ook niet. Maar desalniettemin, ook al hebben wij het hier nu samen uitvoerig over gehad, vind ik toch nog steeds, ethisch gezien, vind ik dit toch een... Ja, ik begrijp het dilemma waar de oorspronkelijke kinderrechter mee heeft gezeten op die nacht zelf.
Ja.
En Dat is één. En twee, ja, jij staat daar wat meer formeel in. En de tweede...
Ja, maar ook ik heb daar niet zoveel zorg over. Maar goed, dat is ook wat deze tweede rechter natuurlijk zegt. Van, ja, wat,
ja, maar dat is makkelijk oordelen over wat die tweede rechter.
Wat is hier schrijnend? Nou, dat miste ik wel in deze uitspraak. Tenminste, of ik moet gemist hebben. Mij is niet duidelijk wat er nou eigenlijk met die jongens gebeurt. Hebben ze nou alsnog een plekje gevonden in die instelling? Of hebben ze ouders alsnog gezegd, nou kom dan nu toch maar weer thuis. Hè? Ligt die machtig in gesloten plaatsing er nog steeds en wordt er geen uitvoering aangegeven of wel? Dat vertelt het hele verhaal niet.
Dat zou je willen weten, ja. Snap ik. Ja. Nee, okay, alleen...
Want wat hebben ze na die ene nacht gedaan?
Ja, weet je, het aparte was is dat ik las dat die toegewezen advocaat pas 2 dagen later is toegewezen.
Ja, precies.
Dus is er dan sprake geweest van 2 nachten politiecel?
Ja.
Maar dat was mij ook niet helemaal helder. Het is een leuke zaak, in die zin van leuk om te behandelen. Maar hij geeft wel heel veel open einde en vragen van oké, wat is er nou specifiek hier gebeurd?
Ja, precies. En nog even inderdaad, we hebben het wel even genoemd, hè, maar dat was voor mij ook nog wel een belangrijk aandachtspunt. Wat deze rechter ook zegt, van nou, soms gebeurt het wel dat iets niet in de wet is geregeld. En dan doet een rechter, vindt toch een oplossing. Onder het mom van 3
IVRK. Maar dat vond u nu ook niet bruikbaar.
Nee, maar hij zegt wel dat het kan.
Nee, maar dat weten we. Ik bedoel, belang van het kind, punt.
Ja, nou ja, maar goed. Kijk, ik zeg... 8, je begint en eindigt met 8 EVRM. Mm-hmm. Dat is het toetsingskader dat rechtvaardigt... of dat maakt dat een rechter er iets van moet vinden. Ja. Want je pleegt inbreuk op je recht op ongestoord gezins- en privéleven. Dat is 8 EVRM. En 8 EVRM zegt vervolgens... er moet een wettelijke basis zijn. Dat is stap 1. En vervolgens moet het ook nog eens noodzakelijk zijn in een democratische rechtsorde. Maar het begint ermee, er moet een wettelijke basis zijn. Dus... op het moment dat je geen wettelijke basis hebt, ben je voor mij al klaar.
Nee, mee eens. Nou ja, daarvoor de poging natuurlijk om het onder 3-4K te plaatsen.
Ja, maar is dat dan de wettelijke basis? Dat is geen nationale wet.
Ja, hij zegt van niet.
Nee, zou het überhaupt kunnen? Is het überhaupt de gedachte mogelijk dat je zegt, oké, dus de Nederlandse wet regelt niks? Maar... dus, en dan zeg ik dus, nou, en dus heb je geen wettelijke basis, dus kan je die inbreuk niet plegen, 8 EVRM, dan moet je het maar in de wet regelen. En ik zeg, ja, dan kan je dus niet maar zeggen, oh, maar ik heb nog ergens 3 IVRK. En dat rechtvaardigt dan dat ik eromheen kan dat 8 EVRM een wettelijke basis vereist.
Ja, je zou natuurlijk kunnen stellen dat 3 IVRK natuurlijk als verdrag zijn, daar waar we voor hebben getekend, natuurlijk nog altijd wel boven de wet staat. En uiteindelijk... alvattend een paar plus waar je natuurlijk heel veel dingen
maar dan
kan
heb
brengen.
Je toch niks in geregeld? Dat is toch geen wettelijke basis? Van, nee, okay, we doen, want hè, dat is even voor wie dat niet weet, 3 IVRK's, het belang van het kind.
Ja.
Hè? Dus daarmee heb je toch eigenlijk niks in de wet geregeld ook? Dus, oké, stel dat je dan zegt, het is een wettelijke bepaling, we moeten, het belang van het kind is de eerste overweging. Je hebt dus nog niks geregeld. Dat is hetzelfde met, heb het ook eerder over gehad, inbreuk briefgeheim. Ja. Hè? Dus briefgeheim, dat is gewoon... het staat zelfs in onze grondwet, hè? Maar het is in de wet niet geregeld dat de GI als overheidsinstantie in het kader van een ondertoezichtstelling inbreuk mag plegen op je briefgeheim. Nou, zou je ook kunnen zeggen, nou ja, 3 IVRK, hè? Ik vind het in het belang van het kind. Nee, het is niet in de wet geregeld, dus kan je die inbreuk niet plegen.
Maar toch, ik neem aan dat jij net zo goed als een keer zo'n zaak hebt gehad. Ik wel, je wel ooit. Maar rechters gaan er dan toch omheen. Briefgeheim,
ja. Ja, maar goed.
Dat ben ik met je eens. Nee, okay. Alleen, kijk, dus je hebt natuurlijk altijd wel te maken met de omstandigheden van het geval. Ja, weet je, je kan natuurlijk niet alles kapot beredeneren met wetten. Ik bedoel, deze situatie van een jongen die aan het joyriden is, zijn zusje heeft geslagen en zijn vader en moeder een tik heeft gegeven, bij wijze van spreken, en dan is hij aan het joyriden opgepakt met politieagent. Dan ga je niet in de wet opnemen. Ja, dan moet je het hele leven opnemen in de wet, snap je? Dus ja,
ik snap je niet.
Nou ja, je kan niet alle casussen...
Ik ben het aan het kapot redeneren met de wet.
Nou ja,
je moet toch een wettelijke basis zijn?
Ja, maar je kan toch niet alles wat maar in het leven bestaat dan wel ontstaat onder een paraplu van een wet kunnen brengen?
Nee, maar het is
dus
toch
vandaar
niet?
3-4K, vandaar natuurlijk wel dat je... Kijk, nog laat het ten eerste heel duidelijk zijn. Mensen die deze podcast volgen weten heus wel hoe ik denk over rechtelijke beslissingen, althans die we hebben doorgenomen. Maar... Nee. Ik ben geen softie geworden in die zin. Maar ik bedoel, blijf gewoon wel daarin eerlijk. Ik had wel te doen met deze rechter, ja.
Oké. En met die jongen?
Nee, met die jongen niet.
Niet?
Nee,
die heeft gewoon hetzelfde zeker.
Nou ja, nogmaals, ja, het is kiezen of kabelen. Ja, en ik zou die verantwoordelijkheid niet durven aangaan. Nee, dat ben ik. Ja.
Ja.
Kijk, weet je... Ook daar komt het weer natuurlijk, welke plaats is dit gebeurd? Ik bedoel, je kan natuurlijk ook bedenken van, is er een of andere smiezelig achteraf?
Ja, het is Overijssel, dus ik denk dat er vast wel ergens een schuur is geweest ook, waar die kon liggen.
Nou ja, goed.
Of waar een schuurfeest was, denk ik.
Ja, nou ja, kijk. Ja, ik kom van het boerenland, dus ik weet schuurfeesten zouden dan inderdaad... maar weet je... Ik had die informatie graag willen hebben. Als dat had gekund, zet die jongen dan naar het schuurfeest.
Ja.
Maar...
mag hij in elk geval niet meer rijden.
Ja, misschien rijdt hij dan wel weer mee met iemand. Ja. Maar ik ben wel benieuwd naar de mening van de luisteraar hier. Okay. Kan wel de kijker. Nee, maar jij misschien minder dan ik. Maar ik ben wel benieuwd van wat vinden hiervan.
Reacties zijn welkom.
Ja, graag onderbouwde reacties.
Heel goed. Sluiten we af.
Dankjewel.
Dankjewel.